De wereld kan ons gestolen worden. Zeg tegen de buurman als je het meent, de wereld kan me gestolen worden. Ja toch? Come on. We willen het koninkrijk van hem, Jezus en niets anders dan Jezus alleen. En ik denk dat dat door deze aanbidding wel duidelijk is geworden als je hier bent, dat wij gek zijn op Jezus. Toch? En dat is niet zomaar. Daar hebben wij een reden voor. Want hij is alles voor ons. Hij is ons verleden, hij is ons heden, hij is onze toekomst. Hij is alles. En wij leven in hem. En in hem hebben wij allerlei prachtige dingen gekregen die we onszelf eigen mogen maken en waaruit we kunnen leven. En ik weet niet of sommigen van jullie het realiseren. Ik heb me dat eigenlijk nooit gerealiseerd totdat ik hem realiseerde. Dat was vaak zo, hè? Dat het dit weekend Formule 1 is in Nederland. Ja, ja, in Zandvoort. Daar hebben wij een Formule 1 circuit. Dat hebben ze weer een beetje opgetuigd een paar jaar geleden. En ik ben eigenlijk nooit een Formule 1 fan geweest. Ik ben het eigenlijk geworden doordat mijn jongste zoon een Formule 1 fan was en er heel veel van wist. En wij op zondagmiddag wel op de bank zaten en dan zat hij Formule 1 te kijken. En dan vertelde hij daar zo enthousiast over. En dan werd ik daar ook enthousiast over. En toen ontdekte ik dat daar een enorme wereld eigenlijk achter schuil gaat, je kan je niet voorstellen als je er niet in verdiept hebt wat voor intense apparaten dat zijn. Die dingen zijn zo bizar dat ze al vanaf 120 km per uur over het plafond zouden kunnen rijden. Zo'n downforce hebben ze bijvoorbeeld. Dus je moet je voorstellen, die auto's zijn zo gemaakt, die kleven aan de weg. Daar zit zoveel downforce, die worden zo naar beneden gedrukt door hoe ze gemaakt zijn, dat ze dus... Ja, dat is wel lastig, want dan gaat de benzine eruit en zo, hè? Dus het kan niet echt. Maar vanuit berekeningen zou je kunnen zeggen, dan kunnen ze gewoon op zijn kop rijden. Zoveel kracht zit erin. Daarom gaan die dingen ook een bocht in. Ik ga later in de preek ga ik jullie een klein filmpje laten zien. Ik hoop niet dat ik jullie ga vervelen met mijn Formule 1-allergieën vandaag. Maar je hebt een allergie of een allergie vandaag, hè? Dus de mensen met een allergie. Michelle die heeft altijd een beetje een hekel aan sportgeluiden, zegt ze. Vroeger dan op zondag, haar vader zou altijd sporten kijken, voetbal. Maar Formule 1 vindt ze zeer rustgevend. Ja. Eigenlijk mijn zoon en ik ook wel, want heel vaak doen wij een powernap, zo tussen rondje 30 en 40. Want dan wordt het weer spannend daarna. Maar een aantal weken geleden ben ik trouwens met mijn oudste en mijn jongste naar Spa geweest. Ja, was ook een Formule 1 wedstrijd. Het was een bijzonder gave ervaring. Om het ook eens een keer zo met je eigen ogen te zien. En daar is eigenlijk nog meer mijn respect gegroeid. Voor die apparaten, maar ook voor de mensen die apparaten besturen. Dat zijn absolute topsporters. En ik ga jullie even meenemen vandaag in waarom het belangrijk is om iets van Formule 1 af te weten. Om je leven gewoon wat makkelijker te leven met God. En misschien ben je geen fan, maar het zou zomaar kijken dat je vanmiddag om 3 uur zit te kijken. Is dat misschien wel de eerste keer? Ik wil met jullie het woord van God open doen. We houden van het woord van God. Het woord van God is kracht. Woord en geest, eeuwige balans die nodig is om het leven met God vruchtbaar te leven. En ik wil het woord van God open doen in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 9. Ga ik beginnen en dan lees ik tot aan vers 17. En ik wil vragen of je hart open wil zetten voor het woord van God. Ik denk dat we allemaal, als we het woord van God kennen, als je het niet kent, verdiep je erin, ga lekker een bijbelschool doen. Laat je voeden, laat je onderwijzen, want daar word je krachtig van. Maar in de Bijbel staat een prachtig verhaal over het woord van God, in het woord van God, over het woord van God. Dat is de gelijkenis van de zaaier. En Jezus vertelt ons dat er manieren zijn waarop we het woord kunnen ontvangen. We kunnen het woord op afstand houden doordat hij achter een muurtje moet blijven. En dan moet hij van veraf moet hij werpen. En dan valt er heel veel van het woord op de straat en op de stenen. Komen de vogels, pikken het op en het is weg. Er kan heel veel onkruid in onze tuin zijn waardoor het woord niet tot leven kan komen. Waardoor het overwoekerd wordt. Er kunnen nog heel veel oude stenen zitten waardoor het woord van God niet kan ontwikkelen. Waardoor het geen diepte kan krijgen. Waardoor het geen vocht kan vasthouden. En er is vruchtbare grond. En dan kan je zeggen wat een mooie gelijkenis. Maar die gelijkenis ligt in jouw handen. In jouw hart. Want het is aan jou om het woord toe te laten. Het is aan jou om, als dat woord komt in je hart, om daarvan niet af te schrikken, dat niet af te weren, maar dat te ontvangen als iets wat leven brengt. Als iets wat daadwerkelijk in staat is om jou te transformeren. Zeg tegen je buurman, transformeren. Ja, maar transformeren kan ook jij leren. Ja, daar wordt het alleen wat zachter. Transformeren kan je leren door het woord van God te ontvangen. Nou, hier gaan we. 1 Korinther 10, vers 9. En daar staat, en laten wij Christus niet verzoeken. Zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door slangen omgekomen zijn. Dit refereert naar een verhaal in het Oude Testament. Dat kan je in de context ook lezen. En mor niet, dat morren dat is mopperen, gezeur. Zoals sommigen van hen gemord hebben, rebellie. En omgekomen zijn door de verderven. Want al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeeld voor ons. Dankjewel, volk van Israël in de woestijn. Dat wij mogen leren van jullie fouten. Als je hier bent en je hebt je ouders nog vragen of ze veel willen vertellen over de fouten die ze gemaakt hebben. Daar kan je van leren. Echt. Dan hoef jij ze niet te maken, kan jij je eigen fouten maken, doe je harder. Dan hoef je die in ieder geval niet te maken. Wij mogen terugkijken, en dan zegt Paulus, ze zijn als voorbeeld voor ons geweest en ze zijn beschreven voor waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuw gekomen is. Wij leven in de laatste van de dagen, wij leven in de laatste tijd. Daarom, wie denkt te staan, laat oppassen dat hij niet valt. En dan zegt hij dit, en daar wil ik vandaag op inzoomen. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is trouw en hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal ook met de verzoeking de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als verstandige mensen. Beoordeel zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging zegenen, en dat heb je net gedaan, denk ik, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus en het brood wat wij breken? Is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? En omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij hebben deel aan het ene brood. Ik wil vandaag een beetje inzoomen op die tekst die daar staat. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal u niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal u met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En dit is interessant. Want heel vaak zie ik als mensen in beweging komen, als jij, je neemt Jezus aan of je leert hem kennen, misschien heb je hem van jongs af aan al wel gekend, maar hoe meer jij gaat bewegen, hoe meer jij gaat uitstappen in de dingen van de Heilige Geest, hoe meer jij gaat leven zoals je bedoeld bent. Als jij leert om de waarheid van het woord van God boven jouw eigen waarheid, boven jouw eigen realiteit, boven jouw eigen waarnemingsvermogen te stellen. Als jij ervoor kiest om, I want Jesus, om hem volledig te vertrouwen en te volgen, dan breekt de hel los. Op het moment dat jij in een religieuze setting jezelf gewoon een beetje gedraagt zoals het behoort en dan op zondag het hemelse doet betrachten, gaat dat allemaal wel? De vijand is niet zozeer geïnteresseerd om heel veel tijd en energie. Je moet bedenken, het rijk van de vijand is gewoon beperkt. Hè? Het is niet zo dat ze zich wel voortplanten of vermenigvuldigen. Er zijn er een aantal uit de hemel gezet, 1/3 van alle engelen. En dat blijft hetzelfde. Dat wordt niet meer of minder of zo. Sterker nog, het worden, je zou zeggen, minder. Want dan gaan er steeds meer in de afgrond als jij ze er bijvoorbeeld instuurt. Dat is wel een lekker idee, toch? Cursus bevrijding, jongens, kom op. Laten we demonen naar de hel slingeren. Maar als jij gaat bewegen, als jij instapt en uitstapt in de dingen van de Heilige Geest, als jij Gods waarheid daadwerkelijk als een vruchtbare, in je vruchtbare grond gaat ontvangen, dan breekt de hel los. En de vijand die gaat energie steken in die dingen, ja, waar hij het meeste effect heeft, dus waar hij het meest bang voor is, daar wordt het meest, wordt daar zijn kracht op gedaan. En dat is soms enorm verwarrend. Want mensen die komen tot geloof en ze komen vol enthousiasme en ze laten zich dopen en ze worden er handen opgelegd en ze ontvangen de Heilige Geest en die komt over hun en ze denken, wow, heel nieuw leven. En ja, dat is ook zo, dat is een enorme, het is, ik zou het willen vergelijken, het is net alsof je in een Formule 1 wagen stapt. Het is alsof je in één keer, als het ware, jouw hele leven zo getransformeerd wordt, dat er in één keer iets tot jouw beschikking staat, wat op een heel ander level functioneert dan dat wat je ooit in jouw leven gefunctioneerd hebt. Maar dat is ook zo. Want de Bijbel zegt letterlijk, als wij opnieuw geboren zijn, dan zijn wij totaal nieuwe schepping. Dan zijn wij dus een totaal nieuwe schepping. Je bent niet langer een DAFje, een Lada of wat voor auto je ook maar rijdt. Je bent een Formule 1 auto geworden. Je bent een geavanceerd apparaat geworden in het Koninkrijk van God. Helemaal vol met allerlei krachten en allerlei machten en allerlei dingen vanuit de hemel die tot jouw beschikking staan. Maar je moet er wel mee om leren gaan. En de vijand die denkt, nee, ik wil niet dat je ermee om leert gaan. Ik wil dat jij niet uit die startblokken komt. Ik wil dat jij hetzelfde blijft gedragen als toen je nog gewoon in je oude krakmikkige Fiat Panda. Prijs God voor Fiat Pandas, amen. Amen. Ja, ik heb met mijn vrouw op een vakantie en hadden we zo'n soort Fiat Panda. Hè? Dat heerlijke autootje, zijn we lekker met het strand gekrost. Je kan mooie dingen doen in een Fiat Panda, daarom zijn we er ook vaak zo tevreden mee. Maar we zijn gemaakt voor Formule 1 wagens. We zijn gemaakt om in de kracht van God te bewegen. En de Bijbel zegt dus dat wij niet boven vermogen verzocht kunnen worden. Maar het is een serieus ding en ik wil het vandaag noemen, want ik zie gewoon dat hoe meer mensen zich uitstrekken, hoe meer mensen gaan bewegen. Ik weet nog, toen wij net tot geloof kwamen, Michel en ik, en we kwamen vrij radicaal tot geloof. En we deden belijdenis toen, we zaten toen nog in een traditionele kerk, we deden belijdenis. We wilden ook graag gedoopt worden, maar dat kon daar niet, dat is later gebeurd. Toen kregen wij een boekje, dat heette Welkom in de strijd. At your service. Welkom in de strijd. En ik ben eigenlijk, kijk, ik hou niet zo van een focus op het negatieve. Dat ga ik daarom ook vandaag niet doen. Maar die strijd is wel reëel. Dat staat gewoon in de Bijbel. In de 1 Timotheus 6 vers 12, daar staat bijvoorbeeld, strijd de goede, zeg goede, zeg tegen me goede. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u geroepen bent. En leg een goede belijdenis af voor vele getuigen. Maar er is dus wel strijd. Er is strijd, er is weerstand. Ja, ik hoor die woorden veel te vaak, maar het is er. Ja? Maar voortaan horen we niet meer hoeveel strijd en weerstand er is. Voortaan gaan we elkaar bevragen op hoeveel vermogen we hebben. Want als de Bijbel hier zegt dat hij jou nooit verzoekt boven je vermogen, dan is dat waar en niet mijn ervaring. En ook niet jouw ervaring. Dat is waar. Dan hebben wij dus alleen maar te ontdekken hoe groot is mijn vermogen dan. En hoe ga ik dat vermogen zo benutten, dat ik niet meer uit de bocht vlieg, dat ik niet meer crasht, maar dat ik daadwerkelijk zo kan rijden in dat nieuwe lichaam, dat ik in die nieuwe schepping zo kan besturen, dat ik daadwerkelijk gewoon op die plek van bestemming kom, dat ik daadwerkelijk daar gewoon heerlijk over die weg zoef en dat ik ondertussen nog bezig kan zijn met niet alleen gewoon lekker zelf te rijden, maar ook nog eens om me heen te kijken en te genieten van het leven. En de vijand, je gaat gewoon te snel, die Formule 1 wagen waar jij nu in zit. Die kan er niet eens meer bij. En dit is een proces. En daarom wil ik vandaag met jullie kijken van hoe kunnen we dan leren, wat spreekt het woord van God er eigenlijk over, hoe wij dat vermogen kunnen ontdekken. Hoe ontdekken we dan het vermogen wat in ons verborgen ligt en waardoor we uiteindelijk kunnen bewegen in deze aarde vrij van die aanvallen. Want er zijn aanvallen. Nogmaals, ook daar is de Bijbel eerlijk in. Grappig is alleen, als je op het woordje verzoeking zou gaan zoeken in de Bijbel, dan kom je het heel vaak tegen in combinatie met het woordje vreugde. Dat is grappig, hè? Jakobus 1, vers 2 tot 4. Beschouw het als vreugde, mijn broeders. Dat is alleen voor de mannen, denk ik. Vrouwen, die worden nooit verzocht. Oh. Beschouw het als enkel vreugde, broeders en zusters. Wanneer u in allerlei verzoeking terechtkomt, in de wetenschap dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En dat de volharding volledig mag doorwerken, zodat u volmaakt en geheel bent en in niets tekort schiet. 1 Petrus 6 vers 7. Verheugt u zich, ook al wordt u voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door beproevingen, want de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan goud, wat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Romeinen 5 vers 3 tot 4. En dat niet alleen, wij roemen ook in verdrukking. Weet je wat het woordje roem is? We scheppen op. Wij roemen in verdrukking omdat wij weten dat verdrukking volharding teweeg brengt en volharding beproefdheid en beproefdheid hoop. Is verzoeking dan iets moois? Nee, dat is helemaal niet mooi. Nee, verzoeking is niet leuk, het is niet mooi, het is ook niet van God. Dat kan je ook leren, want je moet altijd bidden. Matthäus 6 vers 13, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Sterker nog, Jacobus leert ons, vlak voordat hij zegt dat beproevingen vreugde kunnen zijn, leert hij ons, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht, want immers God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Marcus 14 vers 38, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, waakt, bid, opdat u niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar je vlees is. Het is grappig, hè? De Bijbel die zegt dus enerzijds, oh, verzoeking is goed, man, dat is vreugde. Dan moet je echt blij zijn als dat gebeurt. Anderzijds moeten we heel hard bidden dat we er niet in komen. Interessant is dat, hè? Dat is een soort evenwicht in het woord wat er altijd is. Want de realiteit is, ja, we zullen wel eens door verzoekingen heen gaan. En dan mogen wij er dus vreugde in vinden. Want wat zijn dan die verzoekingen? Eigenlijk zijn die verzoekingen dan eigenlijk precies die plekken waar jij gaat leren wat je vermogen is. De verzoeking waar je doorheen kan, datgene waar jij op aangevallen wordt, datgene waar jij op crasht, datgene waar jij wel eens een bocht uit vliegt, dat is precies hetgene, dat is precies de plek waar jij moet gaan leren wat jouw vermogen is. Wat het vermogen is wat God in jou gelegd hebt, hoe sterk jij eigenlijk bent. Daar moeten al die leugens die anders spreken, al die onwaarheden in jouw systeem, die moeten gaan wijken. En daar moet jij leren dat je daadwerkelijk in staat bent om die Formule 1-auto die je nu bent, letterlijk te gaan besturen. Dat jij dat daadwerkelijk toe in staat kan. Dus we worden verzocht. Ja, we mogen bidden dat het niet zo is. Ja, als het zo is, rejoice. Want je bent in een laboratorium. In dat laboratorium, en door mijn zoon heb ik heel veel geleerd. Wij gingen naar de F1 Exhibition in Amsterdam. En daar ging het allemaal over de technologie en de techniek die achter die auto's zit. Bizar. En ik ben echt niet zo'n hele techneut, maar het raakte me gewoon. Daar zitten gewoon, weet je, als zo'n autootje daar rijdt, dat zitten 500 of 600 man team achter. Ik moest zeggen, dan ben ik wel eens jaloers in de bediening. Dan denk ik, hoeveel? Als je de budgetten van die sports is bizar. Het gaat over honderden miljoenen gaan erin om. En er zijn mensen die zitten gewoon met 10 man zitten te werken aan zo'n klein stukje van zo'n auto. Met, weet je wat als doel? Meer vermogen, meer downforce, meer stroomlijn, meer... Wauw. Dus een Formule 1-auto wordt super serieus genomen. En het wordt tijd dat jij jouw Formule 1-auto ook super serieus gaat nemen. Zodat we gaan leren dat we erin gaan rijden. Want als de Bijbel zegt, als God zelf zegt dat wij niet boven vermogen verzocht worden. En wij hebben wel eens het gevoel dat we boven vermogen verzocht worden. Dan moeten we niet gaan roepen, oh God help mij. Dan moeten we gaan kijken, oké, wat is dan mijn vermogen? En waar mis ik het? Waarom lukt het me niet om dat vermogen op te wekken? En als je kijkt naar die tekst over dat woordje vermogen, dat is wel mooi. Want dat woordje wat daar gebruikt wordt, dat is het woordje dynamai. Dat kennen wij in het Nederlands al van het woordje dynamiet. Maar in de Bijbel wordt het ook gebruikt in afstammeling, of een vorm daarvan als dynamis. Dynamis is de kracht van de Heilige Geest. Dus eigenlijk wat hier staat, is dat het vermogen wat wij hebben gekregen, is de volledige kracht van de Heilige Geest om elke verzoeking te weerstaan. Het is eigenlijk simpel natuurlijk, het is eigenlijk logisch. En dan mogen we dus leren door die verzoekingen heen, door alles waar we doorheen moeten, alles waar we doorheen gaan, want we moeten daar niet doorheen. Nee, dat hoeft niet. We mogen ook gewoon bidden dat we er niet in kwamen. Als we erin kwamen, mogen we leren, oké, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, de Bijbel zelf net zei al, even in die tekst vanuit Petrus, van oké, we moeten waakzaam zijn, we moeten bidden. De Bijbel zegt ook ergens, sommige van dit geslacht gaat niet anders uit dan door bidden en vasten. Oké, hoe weet ik hoe mijn vermogen is? We gaan binnenkort vasten. Je hoeft niet mee te doen, hè? Dat is altijd vrijwillig, want het is van God. Iemand denkt hier nu, ik voel gewoon in mijn geest van, is dat, hè? Wat een rare uitspraak. Ga er maar eens een paar weken over nadenken. God dwingt nooit. Maar luister, we gaan vasten. En vasten, dat doe je eigenlijk. Je kan verschillende redenen hebben, maar een van de redenen die de Bijbel ons leert, is dus om te leren, wat is eigenlijk mijn vermogen? Hoe sterk ben ik eigenlijk? Want op het moment dat je gaat vasten, dat zie je ook in het leven van Jezus, dan is het eigenlijk een soort facing your demons. Je komt op een plek waar je eigenlijk denkt dat het niet meer kan. Eigenlijk denkt dat je het niet meer redt. Maar juist op die plek leer je hoe sterk je bent. Als je nooit op die plek komt. Toen ik verlost werd van mijn hoogtevrees, bevrijding. Ik vond alles opeens leuk. Toen stond ik onderaan de Mont Blanc met Michelle, het laatste stukje, we zaten al op 2.500 denk ik, gaat er een soort kabelbandje. Als je dat ding ziet hangen, dan denk je, daar wil ik eigenlijk helemaal niet in. Waarom ben ik hier? Nee, echt. Dat is echt. Je ziet ergens in de mist, in de verte, zie je een heel klein dingetje, maar het is ook echt van punt naar punt. Er is niks onder. Waarom ben ik hier? Waarom was ik daar? Ik was daar om duidelijk aan mezelf weer te bewijzen dat God mij verlost had van mijn hoogtevrees. En hoe heb ik geleerd dat het zo is? Door erin te gaan. Als jij gaat vasten, dan kom je soms op punten, plekken waar het niet meer kan. Of waar het niet lukt. Of waar je zo... Oh, dat is precies wat je nodig hebt. Hoe kan je leren dat je iets kan als je niet daar op die plek komt? Dus om ons vermogen te leren is het goed om te vasten. Dus daarom wil ik het je van harte aanbevelen. Het zijn krachtige dingen. Bidden, waakzaam zijn, dicht bij hem blijven. Hè? Wandelen in geloof. Geen gemopper. Staat hier letterlijk in dezelfde context, toch gemor, waar de Israëlieten als voorbeeld hebben we ze gekregen. Hun met hun gemopper en gerebelleren en gezeur. Lieve mensen, zeuren mag, maar doe het tot naar God. Mopperen mag, doe het naar God. Maar jij moet proclameren, jij moet beleiden, jij moet woorden van geloof spreken. Jij moet spreken dat je die bocht wel doorkomt. Jij moet gaan... Wat denk je als zo'n Formule 1 coureur daar gaat zitten en die ziet die bocht aankomen. En we gaan zo'n filmpje kijken, dan zie je hoe snel dat gaat. In dat filmpje straks zit bijvoorbeeld de cameraman en die volgt die auto. Dan moet je kijken hoe dat eruit ziet. Dat gaat zo snel. En die gaan dus, en dan zie je dus, dan reizen 360 km per uur. Wie heeft er wel eens 360 km per uur gereden? Elektrische fiets opgevoerd. Ja, dus 360 km per uur. Dan moet je stellen, binnen anderhalf à 1 seconde gaan ze van 360 terug. Naar 60 km per uur. Dan denk je wat dat met je doet. Maar dat kan dus gewoon. Wij zijn een nieuwe schepping. Wij hebben geen idee waartoe wij in staat zijn als nieuwe schepping. En daarom moeten wij leren ons vermogen te ontdekken. Daarom moeten we leren onszelf te ontwikkelen. Dus wij moeten gaan leren proclameren. We moeten gewoon weten. En wat denk je als zo'n gozer of zo'n vrouw die zit daar in die auto. En die ziet die bocht komen. En als die maar even denkt van... Ja, dat gaat mis. Dan gaat het mis. Dat is logisch. Je moet weten, je moet geloof hebben. Geloof. We moeten proclamatie, we moeten beleiden, we moeten geloven, we moeten waakzaam zijn, we moeten bidden. We moeten voortdurend die geestelijke pitstops ondergaan, waardoor onze banden vers blijven, waardoor onze motor goed in de olie staat, waardoor we gezond zijn, waardoor we geestelijk fit zijn. Er staat hier nog iets in, vlug weg van de afgodendienst. Het is belangrijker dan je denkt. Want oké, misschien heb jij geen beeldjes in je huis waar je elke avond voor ligt te prevelen in de hoop dat hij iets terugzegt. Maar er is heel veel. Alles wat ons vertrouwen stelt boven Jezus, boven God, is een ijdel, is een afgod. Alles. Alles waarin wij meer denken rust te vinden, vrede te vinden. Alles waarin wij meer denken tot rust te kunnen komen. Alles waarin wij meer denken dat het ons zal verlossen. Alles waarvan wij meer denken dat het ons wel door die bocht zal helpen. Of dat het ons wel zal helpen om de juiste spoor te houden. Boven Jezus is een afgod. Vlucht weg. Vlucht weg van de afgodendienst. Vlucht ook weg van de wereld. Met al haar leugens en al haar verzinselen. En hype na hype na hype na onzin. Vluchten van weg. Dan leer je wat je vermogen is. Dan leer je dat je in staat bent om een hele andere manier te bewegen. Zorg voor brandstof. Zorg dat je gevoed wordt. Niet alleen op zondag, hier eventjes als je in de garage zit. Maar zorg dat je voortdurend gevoed wordt. Zorg dat je altijd op peil blijft. Zorg dat alle motortjes en alle systeempjes en alle dingetjes op de juiste niveau zich bevinden. En merk je dat er iets wegzakt, ga er wat aan doen. Voel je niet meer die passie? Wees hier in die revivalweek. Zorg dat je opnieuw gevuld wordt. Ga gewoon naar de dienst. Bel een broer of zus. Zeg van, joh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik mis even die passie. Kom, leg je handen op me, bid voor me, vast met me. Sla me. Nee. Maak me wakker. Ik wil fit blijven in het geloof. Ik wil zorgen dat ik daar daadwerkelijk beweeg zoals ik bedoeld heb. Want welke verzoeking er ook komt, waar ik ook doorheen moet, waar we ook tegenaan lopen. God heeft gezegd dat ik een vermogen heb wat krachtiger is, sterker is dan die bocht waar ik door moet. En God liegt nooit. Dus we proclameren. We aanbidden. Kijk, ik sta elke keer zwetend op het podium. Dat komt onder andere dat aanbidding best wel een beetje wild mag zijn. Toch? Er zijn hier mensen die zitten hier heerlijk vanuit hun hart. Zitten ze lekker de muziek te brengen. Ze zoeken God. Laten we daar eens in meebewegen. Waarom zie ik niemand daar aan dat ding hangen hierboven? Of op de bank staan? He, weet je, we mogen wat meer nog in die aanbidding, in die lofprijs ook. Want dat schudt het stof af, hè. Lofprijs is belangrijk. Lofprijs zorgt dat je vrijkomt van al dat stof wat er over je heen dwarrelt. Oh, Formule 1. Stof. Dat is niet best. Sterker nog, ze noemen het ook wel eens vuile lucht. Als een auto in de vuile lucht rijdt, dan gaat de motor wordt overhit en dan koelt hij niet meer af. En dan moeten ze dus afstand nemen. Ze moeten wel minder hard gaan, want ja, anders gaat het kapot. Dat stof moet eraf. Dus aanbidding. Maar ook de ontmoeting van God met God. Zorg ervoor dat je lekker gevuld wordt. Dat je in die aanbidding bent. Zorg dat je hem zoekt, zijn woord, zijn geest. We moeten topfit worden. Want er is een prachtige circuit wat voor ons ligt. Ik wil even met jullie een filmpje gaan kijken.
I'll say this has been a dream of mine since I was 5 or 6 years old, and something which I'd probably thought was never actually going to happen. And then after lunch is your F1 drive. Now you have to be clear, it's 3 laps. So physically, very few people can withstand the G-forces post 3 laps. I have to explain this because I, as a fan, understand that F1 drivers are athletes. Most people tend to knock this and go, what do you mean? They just sit there and drive a car. It's nothing about it. But you have to realize that they are going through 4 to 5 G every single corner, on their body, on their neck, on their arms, because the cornering speeds are so high and the braking forces are so extreme. So I knew going into the experience, the things that were going to blow me away were the acceleration, no doubt. It's a car that does 0 to 100 miles an hour in 2 seconds or 2.5 seconds. Potentially the cornering speeds. A lot of people have said to me, the braking is what will blow you away. And anyone who hasn't driven a race car before might not know that usually the brake pedal in a race car is like a brick wall. It's like the firmest pedal you've ever experienced in your life. And you have to stamp on it to get any kind of like movement. So you get put into the F1 car, they sit you down in the seat, and you actually lie down in a Formula One car. Your feet are in stirrups so that you can't cross on the pedal, so your left foot braking. And before you're allowed out on the track, they say, okay, can you push the brake pedal for you? So, and I'm ready, and I push it pretty hard, and they're like, no, harder, harder. And I'm pushing it like harder to the point where I'm like pushing myself back into the seat. I can hardly breathe. And they're like, okay, that's 75% brake pressure. You got to hit that for every corner or the brakes won't work. And I'm like, oh no, I can't do that. They're like, you'll be fine. I'm like, no, what? So in my head, I'm like, oh, this is just so terrifying. So by the time you actually get in to drive the car and you're belted in, they start up the engine and they push you out to the pit lane because it's too hard to engage the clutch. And you roll away and you're very smooth. You have to just let the clutch out real slow and then the car starts to trickle forward. And of course, the initial reaction is the acceleration. Barbaric. I mean, like nothing you've ever experienced before. Take that. And the biggest thing is it's endless. I always feel like in a road car, there is an acceleration curve, no matter how fast you're in. Even in a Koenigsegg or a Pagani, after that initial gut-wrenching acceleration, it smooths off. In Formula One, that doesn't give up. You know, the G-force is constant and your stomach is 3 miles down the road until you hit the brakes. As the back's not stepping out, I see the straight and I'm like, here we go, this is it. So I just go all the way down to second gear and floor it. And it's the most amazing experience. It feels like being strapped to a rocket ship. And I get to the end, and all I remember is these sort of voices inside my head going, use the brakes. You know, like all the people that I've texted beforehand, or my racing driver friends or people that I know, just saying, what should I do? They're saying, use the brakes. So I'm hurtling towards this first corner. And I look down and I see the 50 meter mark and I'm like, let's go for it, you know? What's the worst that's going to happen? There's a big runoff. And I'm doing this. And I see the 50 meters. And I push the brake as hard as I can do it. My head like this. The G-forces takes my helmet and everything down into the cockpit. I can't see a thing. I'm like, oh, trying to shift down gears. By the time I can finally lift my head up, the corner's there. So I'm like, oof, turn into the corner. The whole thing goes like this. I'm like, oof. Absolutely, like, as I say, I couldn't, I've never experienced anything like that, and I won't ever again. And I finally get back to the pit lane, and I get out, and the guy goes, oh, you did a great job. You hit 40% brake pressure. Well done. 40%? He goes, yeah, that's pretty good for a first timer. And I'm like, how is that 40% if the real drivers are hitting 100% every time? And it wasn't just the fact that I applied as much leg pressure as I could. Like, I stamped on that pedal so hard. But it was the forces my body went through. My lungs were, like, at the front wheels. As I said, my head was in, well, you know, in a not a nice place to be. All of it was so overwhelming that my respect for F1 drivers just went through the roof. Not only their physical ability, but the mental capacity to be able to do all of that and be fighting and looking where the opposition are and speaking to your team and switching controls. It was a completely sort of a recalibration of what a car could do.
Ik heb wat geknipt hoor, het interview is wat uitgebreider, dus je kan er nog eens nakijken. Maar toen ik deze jongen zag, dacht ik, wauw, hij is zo vol passie, hij is zo enthousiast over zijn ervaring. Ook al is die ervaring veel heftiger geweest als wat hij eigenlijk aankon. En ik weet niet, maar ik herkende dat ook. Ik herkende dat ook met de dingen in het geloof. Soms dan zit je ergens en de Heilige Geest doet dingen. Of er is een kracht in je leven. Of je begrijpt dingen niet. Er komen heel veel krachten, is er vrijgekomen. Maar tegelijkertijd zijn er nog zoveel dingen moeilijk. Moet je door dingen heen? Moet je die bochten blijven nemen? Je moet nog zorgen dat het goed gaat. En je moet, en je denkt, ik kan het niet, het lukt me niet. Hoe gaat het dan? Hey, daarom voel ik dat wel. Als die bochten oprijden, hoe dan? Maar dit is waar je voor hebt gekozen. Je hebt die Formule 1 auto gekozen. Toen je Jezus koos, werd je er eigenlijk ingezet. En werd je in een heel nieuw leven werd je vrijgezet. Maar je mag ook leren wat het vermogen is van dat ding. Je mag leren hoe je dat ding bestuurt. En je moet dus niet bang zijn als jij er eens een keertje maar 40% op het rempedaal doet. Want dat betekent dat je gewoon wat langer moet duwen. Dat je wat meer moet oefenen. Dat je dat vaak... En weet je wat zo mooi is? Je wordt er nooit uitgezet. Kijk, als je die Formule 1 een paar jaar volgt, dan zie je wel dat het meest begeerde zo'n beetje in de autosport, hè, het felst begeerde zelfs al, is een stoeltje in de Formule 1. Daar doen mensen alles voor. Dat is het hoogste van het hoogste wat haalbaar is. Maar in die paar jaar dat ik het nu volg, zijn er al zoveel wisselen van drivers geweest, van coureurs. Maar jij wordt er nooit uitgezet. Je zit erin. Je blijft erin. Het enige wat je mag leren, en dat mag, het hoeft niet, dat mag, is hoe je dat ding bestuurt. Het enige wat je mag leren is het avontuur. Dat je in dat apparaat zit. Met al die G-power. Zeg tegen je buurman G-power. God power. God power. Ja, zeg tegen je buurman God power. We zitten in dat ding en we zijn helemaal vol met God power. En al die krachten die met ons meebewegen. Al die engelen. De Heilige Geest in ons. Die dynamis in ons. Die is daar om jou te helpen. Om je vermogen te leren ontdekken. Zodat je beproevingen gaat leuk vinden. Zodat je denkt van wow, ik heb nu die haarspeldbocht heb ik met 50 km per uur genomen. Volgende keer ga ik er met 70 doorheen. Dan ga ik er met 130 doorheen. En dan ga ik er met 200 doorheen. Dan ga ik er met 350 doorheen. Ik ga er gewoon doorheen. En ik leer het ook aan anderen hoe ze er doorheen moeten gaan. Want dat is de bedoeling om jouw vermogen te leren kennen. Ik wil je vragen te gaan staan als de worship wil komen. Vader, dank u wel dat ons vermogen zoveel groter is dan dat wij vaak beseffen. Heer, want u zegt, we zullen nooit boven vermogen verzocht worden. En dat willen we deze morgen aannemen. Dat willen we aannemen als een waarheid die boven onze waarheid uitgaat. En Heer, hier zijn we. We willen uw vermogen leren kennen. Dat vermogen wat u in ons bent. Dat vermogen wat u over ons heen bent. U bent de Heilige Geest. U bent de kracht vanuit de hemel. Vader, dank u wel dat u in ons woont. Vader, dank u wel dat u ons betouwt, bedekt. Vader, omkleed. Heer, dat we omkleed zijn met Christus. En dat we vandaag in die kracht mogen gaan staan. Dat u iets wakker wil maken deze morgen. Bond. Ja, misschien ging je de eerste keer wel bidden voor iemand en zat je met je helm tussen je knieën. Misschien dacht je, hoe kan dat nou? Die anderen gaan daar gewoon makkelijk mee om en ik vind het zo moeilijk. Je hebt je vermogen nog niet ontdekt. Misschien was je de eerste keer wel zo gehoorzaam. Je had Gods stem gehoord en je hebt zo nauwgezet gedaan wat hij deed. Maar je zat zo in de grindbak en je kwam geen meter meer naar voren wachten. Er is een hemels en een aards team wat jou wil helpen om je weer op de baan te krijgen. Zodat je het nog een keer kan proberen. Vlieg je er nog een keer uit, zetten we je weer op de weg. Nog een keer proberen. Net zolang tot je in de baan blijft. Misschien heb je een paar keer niet op tijd op de rem getrapt. Misschien heb je een paar keer op tijd niet op tijd gas gegeven. Maar de Heilige Geest is hier vanmorgen. En hij zegt, ik ben nog steeds dezelfde. Ik ben nog steeds dezelfde en ik wil dat je opnieuw gewoon gevuld raakt. Met die passie voor mijn koninkrijk. Zoals je passie kan hebben voor zo'n racesport of waar je ook maar passie voor hebt. Omdat je ziet hoe fascinerend de wereld erachter schuil gaat. Wil ik vanmorgen gewoon aan de Heilige Geest vragen om jouw ogen te openen. En opnieuw te vullen met passie. Met een passie die die motor in jou weer laat brullen. Met een honger naar het koninkrijk. Met een honger om het koninkrijk zichtbaar te zien door jou heen. Met een honger om die bochten aan te snijden. Met een honger om in deze wereld in te gaan. Om in deze wereld met grote snelheid en met grote kracht te laten zien wie Christus Jezus is. Want Hij is dezelfde. Hij is de dynamisch kracht in jou. Hij is de downforce op je leven. Hij zorgt dat jij wel op de weg komt. Hij zorgt wel dat jij wel op de weg blijft. Hij is hier vanmorgen. Breng je verwondingen maar bij Hem. Breng die plekken maar bij Hem waar je verzocht bent geweest, waar het moeilijk was. Waar je het idee hebt dat je uit de bocht bent gevlogen of tegen de muur bent geknald. Vader, hier zijn we deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u iets in ons wakker maakt. Vader, dank u wel dat we ons niet meer gaan focussen op al die verzoekingen. Dat we ons niet meer gaan focussen op de weerstand. Niet meer gaan focussen op de strijd. Maar dat we vanaf nu ons zullen focussen op het vermogen wat we hebben om daar doorheen te gaan. Op het vermogen dat we hebben om daar juist kracht uit te halen. Om het vermogen wat u ons gegeven hebt om daar vreugde in te vinden. Heer, want uw woord is waar. Woord is waar. En ik open dat vermogen. In de naam van Jezus zeg ik ontwaak. Ontwaak, sta op.
Ontwaak, word wakker. Zie wat God doet. Zie wat God wil doen door jou heen. Dank u, Jezus. Dank u wel dat u hier bent deze morgen. En dank u wel dat u het wakker wil maken in ons. Dat we niet bang zullen zijn als de bocht op ons afkomt. Dat we niet bang zullen zijn als we merken dat u met grote kracht door ons heen gaat werken. U bent zo goed. En ik wil graag met je een tekst proclameren uit Jesaja 52. En je bent vrij om mee te doen. En ik lees het gewoon letterlijk voor, dus het woord van God. Ontwaak. Ontwaak. Bekleed u met kracht. Trek je mooiste kleren aan. Schud het stof van je af. Sta op. Zet je neer. Maak de keten om je hals los. Dan staat er in vers 7 iets verderop. Want hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters, ze verheffen hun stem en tezamen juichen zij. Want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel tezamen. Op de puinhopen van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Dank u, Jezus, voor het vermogen wat in ons ligt. En we gaan straks aanbidden. Tijdens de aanbidding wil ik je vragen. Als jij merkt dat er ergens iets vastgelopen is. Als je merkt dat er ergens iets verloren gegaan is. Als je merkt dat je banden versleten zijn. Als je merkt dat je motor is gaan pruttelen. Als je merkt dat je dat rempedaal niet meer in durft te duwen. Of het gaspedaal niet meer in te duwen. Kan allebei. De Heilige Geest wil vanmorgen met kracht in je komen. Je mag in de pitstop. En dan ga ik kort en krachtig wezen. Want ik geloof dat de Heilige Geest je met kracht aan wil raken deze morgen. Om jou weer opnieuw daarin te brengen waar je zo naar verlangt. Dat hij je daar weer wil brengen. Zoals die jongen die vanaf zijn 5e jaar al zo'n droom had om ooit eens in een Formule 1 auto te rijden. De Heer zegt, ik wil die droom waarmaken. Dit is het seizoen. Dit is het seizoen dat ik jou ga leren. Wat jouw vermogen is. En dat je nooit verzocht kan worden boven vermogen. En daar waar je ook vastgelopen bent. God gaat je deze morgen releasen. En ik wil je gewoon vragen. Als je dat voelt op dit moment. Als je merkt dat de Heilige Geest daarin beweegt. Dan mag je gewoon straks naar voren komen. Je mag ook al gaan lopen hoor. Ik bedoel, kom maar gewoon lekker naar voren. Dan gaan we je de handen opleggen. Dan gaan we opnieuw kracht vrijzetten over je leven. Dan gaan we zorgen dat alles waar dingen vastzitten. Dat het opnieuw gevuld wordt. Dat opnieuw de kracht van God komt. Dan gaan we zorgen dat je weer met volle kracht uit de garage kan komen. Dat je de weg weer op kan gaan. Dat je de baan weer kan volgen. Dat je met snelheid de bochten durft aan te snijden. Dat je in die bochten alweer durft te gassen. Dat je die motor wil laten horen. Dat je dat geluid van het koninkrijk van God wil laten horen. Die kracht van het koninkrijk wil laten zien in deze wereld. Dat je mag ervaren. En dat je mag voelen wat hij goed is. En dat je hart weer gaat branden voor hem. Dat je die passie weer voelt vanaf het begin. Dat je die passie weer voelt die je voelde toen je voor het eerst in die auto zat. Dat je die passie weer voelde. En je voelde toen je voor het eerst op die bocht ging. Dat je voor het eerst merkte hoe krachtig dat vermogen was. Wat God in je gelegd hebt. Waardoor je elke vijand aan kan. Waardoor je elke verzoeking door kan komen. Waardoor je door elke muur heen kan. Over de muur heen. Door de lege penden zoals David het zegt. Kom, stap in die auto. Laat je opnieuw aanvuren. Laat de kracht van God je raken. Laat je opnieuw in beweging zetten. Want de hand van de Heer is niet te kort dat hij zal verlossen. Er is geen verzoeking groter dan het vermogen wat hij zelf in je gelegd heeft om door deze verzoekingen heen te gaan. In de naam van Jezus, onze koning, onze Heere. Amen. Amen.